Welkom bij Time to Start Living, de podcast die helemaal draait om jou de kracht, de inzichten, de inspiratie en de tools te geven om positieve veranderingen in je leven te kunnen maken en een mindset te omarmen richting de diepgaande transformaties waar je naar op zoek bent. Hey, ik ben Annick Seys, jouw host, en ik ben hier om je te begeleiden op een reis van zelfontdekking, persoonlijke groei en het ontketenen van jouw vol potentieel. Elke week verkennen we praktische strategieën, inzichten van experts en inspirerende verhalen die je zullen motiveren en uitrusten om blijvende veranderingen in jouw leven te kunnen creëren. We doen dit vanuit een heel breed kader, van wetenschappelijk onderbouwde inzichten tot spirituele en filosofische vraagstukken die we samen gaan beantwoorden. Of je nu beperkende overtuigingen wilt overwinnen, een positieve mindset wilt cultiveren of betekenisvolle veranderingen wilt maken in jouw relaties, je carrière of je algeheel welzijn, deze podcast is er om je op elke stap te ondersteunen. Dus als je klaar bent om een transformerende reis te beginnen en te putten uit het ongelooflijk potentieel binnen in jou, want daar ben ik vast van overtuigd, dan ben je op de juiste plek. Are you ready? Let's go! Samen gaan we jouw pad bewandelen waarin jij zekerheid mag ontdekken, standvastigheid, vreugde, liefde, dankbaarheid en nog zoveel meer. En ik deel graag open alles met jou, om een leven te leiden dat in lijn ligt met wie jij bent, met jouw waarden, jouw passies en jouw aspiraties. It is time. Het is tijd om te beginnen leven. En we zijn vertrokken. Vandaag wil ik het hebben over flow. Hoe we in die staat geraken en hoe dat we onszelf daaruit halen. Komen aan bod in deze podcast manifesteren, controle zoeken, je eenzaam voelen als veel mensen rondom u wegvallen. Wie ben ik eigenlijk? En het befaamde detachment of overgave en leven vanuit vertrouwen. Eerst en vooral wil ik dit even kwijt. Flow wordt gezien als een state van being waarin alles vanzelf loopt. De dingen komen naar je toe. We zouden ons dan opperst gelukkig moeten voelen. Die opperst gelukkige staat van zijn zou dan ook de meest natuurlijke staat van zijn zijn. Eerlijk, ik vind dat eigenlijk allemaal een beetje bullshit. Ik vind dat zelfs schadelijk dat het zo verkocht wordt. Ik denk dat het voor mensen die zich slecht voelen alleen maar overkomt als iets ongrijpbaars, waardoor ze zich vaak alleen maar meer mislukt, gefaald en hopeloos voelen. Wat ik geloof is dit. Een babytje komt op de wereld en als het gezond is, dan huilt het. Meer nog, ooit vertelde ik aan mijn psycholoog, die gespecialiseerd was in lichaamsgericht werken, dat ik een hele gelukkige baby was. Ik glimlachte vooral, ik speelde heel weinig en ik was daar eigenlijk best wel trots op. En zij zei, daar was al duidelijk dat jij je niet veilig voelde. Dat je aan het pleasen waard om ervoor te zorgen dat iemand je graag zag, zodat jij niet in de steek gelaten werd. Jij voelde al de nood om te zoeken naar zekerheid en veiligheid. En met mijn geschiedenis zou dat heel logisch zijn dat ik dat op dat moment deed. Dus een baby die een peuterpuberteit meemaakt, waarin dat die nukkig is en heel gemakkelijk uit balans, ja, dat lijkt dan een gezonde baby te zijn. Dat is het moment waarop dat die groeit en kleuter wordt. Dat is een noodzakelijke fase van grenzen aftasten en zichzelf leren kennen. Dat is dus zeker niet een staat van flow, laten we zeggen. De natuurlijke staat van zijn van een puber, bijvoorbeeld, is ook niet gelukzalig zijn.
Iemand die zijn puberteit goed doorkomt, die kan stevig gepubert hebben. Die kan lastig geweest zijn. Grenzen hebben afgetast. Waarom? Ja, omdat er fysiek van alles verandert. Maar ook omdat die puber voluit aan het ontwikkelen is. Persoonlijke groei, op welk niveau dan ook, gebeurt buiten onze comfortzone. En dat is lastig. Dan zijn we dikwijls niet de meest aanspreekbare, zennige mensen. Ik denk dat veel mensen zoeken naar flow, zoals ze grijpen naar zoveel andere dingen, omdat ze zich niet goed voelen. Mensen zoeken naar houvast op de meest uiteenlopende manieren. Wij zoeken controle op hoe we overkomen, controle op de angst die we voelen of de schaamte, op wat we vinden dat we gedaan moeten krijgen, op hoe dat we eruit zien, op onze titel, op onze prestaties. Zoveel van de houvast die we zoeken gaat over zekerheid vinden naar andere mensen toe. Opgenomen voelen in een groep. We zoeken ook zekerheid en houvast over de toekomst, terwijl dat we die in principe absoluut niet kunnen zien of te bepalen hebben. Ik geloof dat zolang dat je die houvast zoekt, dat het niet mogelijk is om in die staat van flow te kunnen gaan functioneren. Zolang dat je zoekt naar tekens buiten jezelf, kijkt naar het universum om je antwoorden te geven, dan gaat je volgens mij weg van jezelf. Weg van uw waarheid, uw stem, uw leven, uw blauwdruk, uw zijn. Maar hoe raak je dan wel in flow? Bij deze een antwoord dat mijn ervaring is in alle bescheidenheid. Het woord dat voor mij hierin cruciaal is detachment, zoals ze dat zo mooi zeggen in de wereld van de energie. Je zou kunnen zeggen een zekere vorm van vertrouwen en overgave. Een persoonlijk verhaal hier rond deel ik heel graag hierover. 2 jaar geleden kreeg ik de boodschap dat ik moest verhuizen met onze praktijk. Ik spreek erover met een van mijn cliënten. Zij vertelt over een oud klooster waar ik moet gaan kijken. Ik neem met die man contact op en al gauw werd duidelijk, dat project is te groot. Dat voelde zo al in de richting van waar ik moest gaan zoeken, maar ja, dat bleek echt veel te groot te zijn voor wat ik aankon. Iets later krijg ik van iemand een andere tip en opnieuw word ik uitgenodigd in een oud kloostergebouw. Opnieuw hetzelfde. Dat project dat voelde ergens als al in de richting, maar veel te groot voor wat ik aankon. Geen 3 weken later word ik opnieuw uitgenodigd in een kloostergebouw. Ik wandel dat gebouw binnen en ik krijg onmiddellijk de krop in de keel. Ik voel me emotioneel, zonder dat daar echt een aanleiding voor is, alsof mijn heel lijf zei, hier moet ik zijn. Ik zit juist. Op dat moment had ik ook gesproken met een medium en met een aantal goede vrienden van mij die dingen ook zeer goed kunnen aanvoelen. En iedereen zei eigenlijk hetzelfde. Dit voelt zo juist. Ik kreeg langs alle kanten ook zoveel tekens. Synchrone cijfers, mensen die op mijn pad kwamen. Het lot leek mij echt zo gunstig gezind. Daar was voor mij geen twijfel mogelijk. Dit was het. Ik kreeg mezelf ook niet bewogen om een ander pad te gaan zoeken. Terwijl de tijd nogthans echt wel drong voor de praktijk om een ruimte te vinden, bewoog ik voor geen meter om een ander pand op te zoeken, te gaan bezoeken. Op een bepaald moment leek het echt helemaal in kannen en kruiken te zitten. Ik voelde mij over the moon. Alles wees in die richting. Ik zag gewoon de toekomst daar te spenderen. We hadden nog net niet de champagne opengetrokken, zo zeker waren we met z'n allen eigenlijk. En toen kwam het bericht. We hadden het helemaal niet. Van de verste verte niet. Het plan was volledig van tafel af. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik was ook helemaal in de war. Ik niet alleen trouwens. Dat medium dat ik geraadpleegd had, dat was ook helemaal van haar melk. Omdat ook zij heel zeker was dat het dit ging worden. Het voelde zo juist. En dan ineens bleek dat dat helemaal niet klopte. dat raakte mij heel erg. Op de een of andere manier zorgde dat voor een spanning die ik niet kwijtraakte. Ik kreeg dat niet van mij afgeschud wat dat daar gebeurd was. Uiteindelijk was ik wel verplicht aan mezelf om te gaan zoeken naar waarom blijft dit zo op mij hangen? Wat is hier met mij aan de hand? En ineens voelde ik waar het schoentje wrong. Ik was niet meer zeker dat ik met de praktijk nog verder wilde gaan. Dat was een grote klap voor mij, want de praktijk was een heel belangrijk werk voor mij, wat ik al die tijd gedaan had. Een levenswerk was het woord wat ik zocht. Dus, maar als dat niet zo zeker gevoeld had, dat pand waar ik naar was gaan kijken, en die teleurstelling die was niet zo groot geweest, dan was ik gewoon op zoek gegaan naar meerdere opties. En dan was ik 9 op de 10 met dat heel team verhuisd naar een nieuwe locatie. Ik zou mijzelf helemaal hebben vastgezet in iets wat ik, als ik eerlijk was voor mezelf, eigenlijk al wel heel lang niet meer echt wilde. Dat geschenk, hoewel dat afschuwelijk moeilijk was in dat moment, want er was een enorme tijdsdruk. Ik wist dat ik het niet meer wilde, maar was dat zo? En moeten we toch niet verhuizen? En we hadden bijna geen tijd meer om daarover na te denken. Dat moment, dat heeft mij wel iets heel belangrijk geleerd. Nederigheid. Nederig omdat ik vind dat we zo snel denken, dat we begrijpen hoe het hier op aarde allemaal werkt. We denken dat we iets begrijpen over manifesteren en de dingen naar onze hand kunnen zetten. Maar begrijpen we eigenlijk echt hoe dat deze prachtige planeet energetisch in elkaar zit? Ik durf denken dat het veel groter is dan wat wij zelf kunnen zien en beseffen. Het enige dat ik zeker weet, is hoe wonderbaarlijk dat het was, achteraf gezien. Want op dat moment deed dat voor mij en voor iedereen rond mij, die betrokken was, heel veel pijn. Maar hoe wonderbaarlijk dat het was dat ik met zoveel vertrouwen in dat project stapte. Maar het heeft mij ook iets heel bijzonders mogen leren. Door de overgave en het vertrouwen liep ik vol de les in dat ik niet op mijn pad aan het lopen was, maar dat ik op het pad aan het lopen was van anderen. Ik wilde andere mensen niet teleurstellen en dus deed ik maar door. Die overgave en dat vertrouwen, dat heb ik vandaag als les meegenomen. Ik wil daar zelfs nog iets meer over zeggen. Maar nog even over het niet willen teleurstellen van anderen. Wij kunnen onszelf echt iets wijsmaken. Wij kunnen echt de weg kwijtgeraken wanneer we onszelf helemaal laten bepalen door het feit dat we denken dat andere mensen kwaad op ons kunnen zijn. Het toppunt is, dat gebeurde op dat moment niet bewust bij mij. Ik had geen gedachten die gingen over als ik stop met die praktijk, dan gaan mensen boos op mij zijn, of ik kan dat niet maken. Dat was gewoon geen optie die ik in overweging nam, totdat ik helemaal vastliep. Achteraf begrijp ik ook waarom dat ik niet op zoek ging, by the way, naar een ander gebouw, omdat ik niet moest verhuizen met deze ploeg. Wonderbaarlijk eigenlijk, dat ik niet bewoog naar ook nog een ander pand. Denk ik nu, in alle bescheidenheid, dat dat de reden was waarom ik niet op zoek ging naar een ander gebouw, hoewel ik dat op dat moment uiteraard niet wist. Dus, ik zette de praktijk stop, afgelopen jaar. En toen kwam er een hele moeilijke periode aan, want de vraag die open lag was, wat wil ik? Het besef hoe snel dat beïnvloed wordt door anderen bezig te zien, was enorm. De uitnodiging lag er om echt naar mezelf te kijken en om het bij mijzelf te gaan zoeken. Hoe ging dat? Ook een apart verhaal. Ik ging een paar weken daarvoor, voor ik aan dit proces begon, naar de kapper. Op 15 kilometer van waar ik woon. Ik tref daar op dat moment een goede kennis van mij, een strategiecoach, waar ik echt heel veel respect voor heb. Zij woont ook in mijn stad en gaat dus ook 15 kilometer verderop naar de kapper. Wij gaan daar allebei al een tijd. We hebben elkaar daar nooit niet gezien. Op dat moment komen wij daar samen toe. Dat is een kapper waar dat je op afspraak komt. Normaal gaat dat dus heel snel. Maar bij deze zaten wij daar, alsof de tijd stilstond, aan de wasbak in een soort vacuüm. Wij praten met elkaar een hele tijd en ik wist, dus geen toeval. Wij spraken af en zij luisterde naar al mijn plannen. En het belangrijkste dat ze teruggaf was iets moeilijk, maar bijzonder waardevol. Ik hoor in alles wat je zegt niet uzelf. Ik herken u niet in die plannen. Dus dat was de uitnodiging. Wie was ik? Wat wilde ik professioneel gaan doen? Ik blijf nog steeds mensen begeleiden met een stevige geschiedenis. Dat doe ik ook nog altijd heel graag. Maar wat wilde ik daarnaast nog? Ik voelde dat ik klaar was voor haar op mijn pad. Ik was klaar voor deze vragen. Ik had aan het universum gevraagd naar helderheid, maar ook naar levenslessen die zacht waren. Ik wilde geen grote groeipijnen meer ervaren en toen kwam zij op mijn pad. Ik ben graag zo open om te zeggen dat ook dit groeimoment eerst gepaard ging met irritatie op haar. Intussen is ze een goede vriendin geworden. Paniek had ik ook, vermoeidheid. Vreselijk moe was ik terwijl ik daarmee bezig was. En een soort freeze. Iets soort van verkeren in niemandsland. Dat was er allemaal vooraleer dat er helderheid kwam. Ik ben dus, voor alle duidelijkheid, niet zoals een zen-boeddhist op een afgelegen eiland gaan zitten tot er een antwoord tot mij kwam. Maar de pijn die ermee gepaard ging in dit geval, of in deze fase van mijn leven, die was gelukkig te overbruggen. Ik had het werk wat hieraan vooraf ging gedaan. Ik kon dit aan. Maar het verliep dus zoals gewoonlijk wel messy. Ik geloof ook dat groeien nu eenmaal messy gaat en dat dat echt niet dikwijls zo'n heel mooi proces is. Ik ging die week ook naar de osteopaat. Ik vertel hem het hele verhaal en hij geeft mij een geweldig advies. Schrijf voor uzelf een vacature uit die je niet hoeft te laten lezen aan uw man, omdat je zo zeker weet dat je dat 100% zeker graag wilt doen. Dat leek mij iets om te doen. Ik besefte ook wel dat het opschrijven weer zou gaan over wat wil ik doen in plaats van wie ben ik, maar het leek mij een goede start. Dus, ik begon aan mijn lijstje van allemaal dingen die mij energie gaven. Ik schreef het op, ik liet het weer liggen, om het dan een paar dagen later terug vast te pakken. En weet je wat ik vaststelde? Hoeveel wij ons toch om de tuin kunnen leiden. Daar stonden dingen op waar ik 100% zeker van was dat ik die wilde doen voor de rest van mijn leven. Om dan een paar dagen later opnieuw datzelfde vast te pakken en te zien dat ik die dingen kan. Te zien dat dat dingen zijn die mij ongetwijfeld een inkomen zouden verschaffen. Maar als ik eerlijk was, dan waren dat dingen die ik niet graag deed. Die mij eigenlijk energie kostten. Maar wat dan wel? Als ik dat van het lijstje zou halen, die leegte die ik daar voelde om de hoek kruipen, die vond ik heel akelig. Dus ik liet die dingen staan en ik maakte mezelf eigenlijk wijs dat ik ze toch graag deed. Om uiteindelijk dan toch zo moedig te zijn om ze voor mezelf te schrappen. Of hoe een mens zichzelf volledig uit flow kan trekken door jezelf dingen wijs te maken. Dat gaat zo snel. Wij zoeken zo snel en zo onbewust naar zekerheid en stabiliteit en controle. En dat gaat dan voor op onszelf, op onze eigen stem, op ons eigen verlangen. Dat is dan gewoon van de baan. Mensen zeggen dan dikwijls tegen mij, ja, maar ja, je zit wel in het dagelijks leven en je hebt toch nood aan zekerheid en stabiliteit. Dat is waar. Alleen in dit geval gaat het over een uitschakelen van een eigen stem. Alsof dat de zekerheid, of kiezen voor zekerheid, betekent dat je eigen stem niet meer hoort. En dat is natuurlijk echt niet wat we willen. Er waren twee dingen die ik ontdekte als ik alle zelfverloochening eraf haalde. Ik wilde eigenlijk heel graag iets creatief doen met de boodschap die ik wilde brengen. En dat was het mooier maken van de wereld. Daar wil ik zelfs nog iets over zeggen. En het helpen van mensen. Dus daar wilde ik iets creatief mee doen. Germain, voor degenen die Germain kennen, een personage dat ik een tijdje geleden gecreëerd heb en een paar sociale mediafilmpjes mee opnam, vorig jaar ergens. Zij kwam als eerste op mijn lijstje. Niet het werken met cliënten, wat ik alle dagen doe. Daar kon ik niet rond, dat Germain op die eerste plaats stond. En dus in de loop van dit jaar gaat zij in een nieuw project helemaal vorm krijgen. En daarnaast leidde schaamte mij opnieuw van mijn pad af. Het duurde tot een paar weken geleden, voor ik eerlijk durfde zeggen, er is nog iets wat ik doodgraag wil, een project dat gaat over het verbeteren van de wereld. Ik wil, mijn grootste wens, is dat mensen eerlijker en liever zijn met zichzelf, maar ook met hun omgeving. Ik wil dat mensen begripvoller en menselijker kunnen omgaan met zichzelf en met anderen. Dat we onze eigen stem herkennen, dat we andere mensen in hun waardigheid laten, het zijn dingen die ik heel belangrijk vind. En ik wil een bijdrage leveren, impact hebben, op het verbeteren hiervan. Ik vind dat we zo verhard zijn en vaak ook zo vervreemd van onszelf. Maar het toppend is, dat heeft heel lang geduurd vooraleer dat ik dat wist van mezelf, voordat ik dat kon formuleren, terwijl dat een rode draad vormt in mijn leven. Omdat daar fluffiness op zat en geitenwolle sokkerigheid aan oordelen, waardoor dat ik dat gewoon echt niet vond. Opnieuw, hoe snel gaat dat? Ik was me niet eens bewust dat ik hier schaamte op had zitten, waardoor dat ik het niet eens genoteerd had. Het bestond eigenlijk gewoon niet. Beide dingen waar dat ik mij zo in herkende en van voelde, hier wil ik iets mee, stonden ineens in volle helderheid op mijn blad. Met het ene ben ik concreet bezig, met die creativiteit. Ik kan er helaas nu niks over zeggen, hoewel ik heel graag zou willen, maar daar ga ik nog even over zwijgen, om daar in alle ruimte en rust aan te werken. En het andere heeft nog geen echte vorm gekregen, het willen verbeteren van de wereld, maar het is wel belangrijk voor mij, dus het staat wel in mijn aandacht. Zonder dat ik het wil forceren en zonder dat ik het hoef te weten wat ik daarmee moet. Want ook forceren, je hoort mij al komen, zou mij opnieuw van mijn pad brengen. Ik ben daar nogal goed in. Ik zie mogelijkheden die er zijn en dan ga ik er alles aan doen om daar dan toch mee aan de slag te gaan. En in dat heel proces wordt het resultaat en het mezelf forceren en trekken naar dat resultaat ineens belangrijker dan ik die dat project wil, waardoor het aanpassen niet meer mogelijk is of het afstappen nat dan is. Dat is een soort tunnelvisie waar ik dan in kom te zitten. Ik word daar ongelukkig van, maar ik moet en ik zal die eindmeet halen. En op een of andere manier heb ik dat ook geleerd door dat avontuur met die kloosters mee te maken. Zorg ik dat mijn eeuwige kracht dat mijn hoofd heeft, dat dat overneemt, dan kies ik voor forceren. Ja, en dan raak ik mezelf weer helemaal kwijt. Dan kan ik mezelf dingen aanpraten die echt gewoon niet waar zijn. En mezelf binnenste buiten duwen om iets te bereiken. Ik word daar moe van. En ook niet vrolijk. Ik word dan meestal wel wat bitsig. En dat is een van de signalen dat ik iets aan het doen ben, dat voor mij niet goed is. En zenuwachtig, rusteloos word ik ook als ik mezelf forceer. En dus ik ben dan ver weg van mijn natuurlijke zijn, laten we zeggen. Dat heeft mij geleerd om in beide projecten te gaan zitten. En nu gaat het opnieuw over overgave en vertrouwen. Vanuit een soort, ik ga daar vol in. Ik geef mijn heel engagement. En tegelijk zou het zomaar kunnen dat er morgen een soort wending komt die ik niet had zien komen en die mij ongetwijfeld rijker zal maken als mens als ik de kans daartoe grijp. Dus het heeft een soort, ik vind dit heel belangrijk, de beide projecten. Mijn heel hart zit daarin en tegelijk zullen we wel zien waar dat dan naartoe leidt. Mijn ik, mijn identiteit wordt niet in deze, op dit moment, bepaald door het resultaat van mijn engagement. Enkel door mijn engagement zelf. Dat is een belangrijke, ik ga hem nog eens herhalen. Mijn ik, mijn identiteit, wordt niet meer bepaald door het resultaat van mijn engagement. Het enige wat ik heb, is mijn engagement. De uitkomst waar ik sta, wat ik bereikt heb, dat klinkt misschien raar, maar dat vind ik niet meer zo belangrijk. Of toch niet op dit moment. Ik ben een mens, dus op sommige momenten vind ik dat zo belangrijk alsof mijn hele leven ervan afhangt, wat ik moet bereiken en wil bereiken. Maar voor nu kan ik opsplitsen wat ik doe van wie dat ik ben. Ik heb een belofte aan mezelf gemaakt om uitdagingen te blijven aangaan als een kans tot groei, tot meer liefde. In eerste plaats meer zelfliefde, want dat is in elk geval voor mij een grote uitdaging. Maar ook meer liefde en respect voor anderen, die ook maar gewoon mensen zijn zoals mij. En voor het leven wil ik ook meer liefde en respect voelen. Dus elke situatie die ik tegenkom is een uitdaging om dat te laten groeien. Daar hoort een soort nederigheid en verwondering bij voor wat het leven brengt en hoe ingenieus het leven op aarde hier eigenlijk in elkaar zit. Om dus even terug te komen op die kloosterhistorie. Ik geloof dat dat ook flow was. De dingen zijn verlopen zoals ze moesten verlopen. Voor mij om de volgende stappen te kunnen zetten. Ook op het gebied van relaties verschoof er heel wat. Uiteraard, zo gaat dat dan. Wanneer die fase gepasseerd was en ik meer ruimte kreeg, enerzijds letterlijk in mijn agenda, anderzijds ook emotioneel, want die hele ommezwaai die bracht heel veel teweeg opnieuw in relatie met andere mensen. Ik ben best wel wat mensen kwijtgeraakt op belangrijke kruispunten in mijn leven en dat was nu niet anders. Dat is bijzonder pijnlijk. Dat maakte dat ik terug in eenzaamheid terechtkwam, dat ik die terug heel erg voelde. En die eenzaamheid die werd niet alleen getriggerd door het feit dat er mensen wegvielen, die werd ook getriggerd door het grote onbekende. Wat ga ik dan gaan doen in de toekomst? En ook de gedachte, ik ben 46 jaar, waar ga ik nog mensen leren kennen waar ik voedende vriendschappen mee kan aangaan? Is het dan dit voor de rest van mijn leven? Zoiets. Als ik me eenzaam voel, dan kan ik nogal zwart-wit denken. Dus dat gebeurde op dat moment ook. Maar goed, die ruimte die kwam er. En wat ik tot mijn verwondering moest vaststellen, was dat ze ook vrijwel meteen, toen ik daar klaar voor was, werd ingevuld met heel wat nieuwe mensen op mijn pad. En dat bepaalde oude relaties opnieuw leven werd ingeblazen. Maar op een hele andere manier dan daarvoor. Allemaal ervaringen zoals ik ze nooit eerder had gehad. Bijzonder mooi en open en eerlijk en kwetsbaar en wederkerig. Ik ben er heel dankbaar voor. Ik sprak iemand aan over mijn creatief project. En heel frappant, voorheen hadden we dat gesprek ook al gehad. Maar dat leek tot niks te leiden, dat gesprek. Wij leken langs elkaar door te spreken. En nu sprong die meteen die persoon mee op de kar. Alsof dat die voorheen dat niet deed omdat ik daar niet klaar voor was of zo. En ik voel nu opnieuw een hele sterke het klopt waar ik mee bezig ben. En tegelijk blijf ik nederig. Want ik zie, in alle bescheidenheid, niet waar dit mooie avontuur naartoe gaat gaan. Ik denk naar iets prachtig, maar ik ken het resultaat totaal niet. Het enige wat ik zeker weet is dat ik, wat de uitkomst ook zal zijn, geen spijt ga hebben omdat ik gedaan heb wat zo dicht bij mij staat. Wat zo nauw aan mijn hart ligt, wat zo logisch is voor mij, dat ik voel dat ik in mijn eigen leven aan het rondlopen ben. Dat ik voel dat ik dit gewoon moet doen. De angst die ik normaal heb, als het aankomt op mijn financiële zekerheid, die is nu een heel eind minder. Heel vreemd. De focus ligt nu veel meer op het creëren van, niet meer, sorry, op het creëren van zekerheid, maar op dat doen waarin ik mezelf herken. De keuze maken is een keuze die met zoveel zelfkennis en zelfbewustzijn te maken heeft, met zoveel zelfrespect en zelfliefde dat ik dat uiteraard uitstraal op een of andere manier. Een feedback die ik tegenwoordig vaker krijg. Het excitementgevoel, dat vind ik ook zelf heel frappant, dat is weggevallen. Vroeger kon ik over veel projecten heel excited zijn. Nu is dat veel minder. Ik heb intussen ook geleerd dat excitement en fear op dezelfde plaats in je brein opereren. Je zou kunnen zeggen, ze zijn de keerzijde van elkaars medaille. En dat voel ik nu veel minder. Ik voel nog het enthousiasme en ik voel ook de angst niet. Er is nu meer ruimte voor contentement en dankbaarheid en liefde. Aan de ene kant geloof ik in wat ze vertellen over het feit dat het universum ons altijd wil helpen. Dat onze vibratie iets uitstraalt en dat die vibratie anders is als we liefde voelen dan als we wrok voelen of jaloezie of angst. Ik geloof dat we niet altijd kunnen zitten op die hoogste vibratie omdat we mens zijn. We voelen dingen, we denken dingen, we worden getriggerd, we hebben een brein dat controle wil, we hebben een zenuwstelsel dat reageert wanneer dat we niet op ons gemak zijn of ons veroordeeld voelen. We kunnen er uiteraard voor zorgen dat we meer in balans zijn. Maar je kunt er niet voor zorgen dat je altijd in balans bent. Dat lijkt mij gewoon onmogelijk. Ik denk dat ik 2 dingen gedaan heb om in die balans te zitten waar ik mij nu in voel zitten. Enerzijds heb ik een hele tijd energie en engagement gestoken in het werken met mijn angst, die alomtegenwoordig was. En daarmee bedoel ik een heel menselijk psychologisch proces, geen energetisch proces. Ik weet dat alles energie is, maar wij mensen hebben best een moeilijke opdracht. We hebben een ziel te managen in een mensenlijf. Dat wil zeggen dat er zich dus ook een heel menselijke, complexe processen afspelen die wij gewoon te adresseren hebben als we beter willen worden. Ik geloof echt niet dat het u gaat helpen om te helen als je enkel gaat zoeken in esoterische sferen. Ik vind dat je dan heel onthecht kunt geraken van jezelf als dat de plek is waar je het alleen maar zoekt. Voor mij in elk geval is dat zo. Dus ik heb heel hard gewerkt door stukken uit mijn verleden door te gaan, door te leren omgaan met angst, door te reflecteren daarop en dat proces consequent, nieuwsgierig en open aan te gaan. Als ik dat niet gedaan had, dan zou ik nooit de helderheid hebben gehad om mijn diepste, eigenste stem te kunnen horen. Dan pas, als ik dat doorwerkt had, kon ik eerlijker zijn naar mezelf, helderder, moediger, onafhankelijker van wat anderen van mij vonden. Dan pas had ik de ruimte om af te stappen van het resultaatgedreven leven of het willen vasthouden aan projecten, omdat ik dan mij kon vasthouden aan iets buiten mezelf. Die beide dingen die hebben mij een gevoel gegeven van vrijheid, van liefde, van vertrouwen. En dat voor mij voelt aan als flow. Ben ik er? Wat dat ook mogen betekenen. Ik ben er. Nee, ik ben er helemaal niet. Daar wil ik zeker in de volgende podcast bij stilstaan en heel open over zijn. Ik ben nog altijd zoekende. Ik kan me soms nog heel erg vergissen en mijn eigen stem niet horen en angstig zijn en controle zoeken en mijzelf voelen pushen en dat niet kunnen loslaten, ook al weet ik dat het beter is om dat wel los te laten. Ik raak daar dan niet uit of zoiets. Vroeger kon ik me daarover opjagen. Als ik me dat zag doen, nu voel ik die neiging komen en opnieuw op dit moment in mijn leven, wie weet is dat morgen anders, dan merk ik dat ik geduldiger word en opnieuw op een zachte manier zoek naar mezelf. Niet als een nieuwe houvast of een soort van als ik mezelf gevonden heb, dan ga ik gelukkig zijn, maar omdat ik mezelf dan mis. Omdat dat zo'n fijne, warme plek is om te zijn. Flow voor mij is dus eigenlijk iets relatief. Ik geloof dat we hier zijn omdat we telkens moeten leren lezen, aanvoelen, luisteren wanneer dat wij buiten onszelf gaan. Wanneer we onszelf niet meer zijn om opnieuw dicht bij onszelf te komen. Ik denk dat het universum altijd wil helpen. Dus als je vibreert vanuit angst, dan zal het universum dingen geven waar dat je angstig over kunt zijn. Als je continu schuld met je meedraagt of je vindt jezelf verwerpelijk, dan zal het universum je mensen op je pad brengen die je helpen om je schuldig te voelen of verwerpelijk. En als we onszelf kunnen zijn, dan geloof ik ook dat het universum ons mensen en situaties op ons pad stuurt die ons helpen om onszelf te kunnen mogen zijn. Dat is in elk geval mijn bescheiden mening van wat ik ervaar en denk hoe deze prachtige planeet functioneert. Als ik dat vroeger zou gehoord hebben, dan ging ik op zoek naar de juiste vibratie. Want dan zou ik gelukkig zijn. Je hoort mij al komen. Doe dat nu niet. Dat is een illusie. Ga op zoek naar uzelf. Wees niet ontmoedigd als je niet weet wie dat is, uzelf. Ga het niet zoeken in de vibratie die je moet bereiken. Neem de tijd om uzelf te leren kennen. Pak de dingen ten gronde aan die u in de weg staan om uzelf te leren kennen. Uw angsten, uw schaamte, uw schuldgevoel, uw imago. Dat is geen lineair proces, dat is heel rommelig. Remember, het enige dat je hebt, is niet het resultaat op het einde van de rit, maar het engagement naar uzelf om uzelf graag te zien en met respect te behandelen en een mens te leren worden in plaats van na te streven om hier op deze aarde te functioneren gelijk een halfgod. Want dat willen we toch echt. We willen echt alles kunnen, alles weten, alles kunnen doen op de meest perfecte manier. Hoe ver kun je van jezelf en van je mens zijn verwijderd zijn? Voilà. Dan ben ik eigenlijk uitverteld over flow. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan de podcast. Laat zeker wat comments na als je wilt vertellen wat de podcast met u gedaan heeft. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Het zou ook heel fijn zijn als je de podcast deelt met vrienden, als je denkt dat zij hier ook iets aan kunnen hebben. Daar zou je mij een groot plezier mee doen, want ik hoop dat ik op een dag hiermee heel veel mensen mag bereiken. En dan rest er mij alleen u nog heel veel liefs te wensen en alle goeds.